Hoeveel hier houden van de aanwezigheid van God? Ik geloof heel kostbaar in je leven om te ervaren de aanwezigheid van de Heer. Ik heb, voorrecht gehad op 4 juli 1994. Ik was 16 jaar, bijna 17 jaar oud. Om voor het eerst in mijn leven, terwijl ik nog echt een zondaar was en echt niet tot geloof gekomen was, laat staan tot bekering gekomen was, dat was nog verder daarna. Om echt de aanwezigheid van God te ervaren in mijn slaapkamer. En die ervaring heeft mijn leven gerevolutioneerd. En ik weet, als ik vandaag heb over de aanwezigheid van God, het is niet alleen iets wat je hoeft te ervaren of mag ervaren, kan ervaren in de kerk. Er zijn ook nog gradaties daarin, maar als je echt de aanwezigheid van God gaat ervaren, het is echt levensveranderend. En ik weet, je kan het ervaren als je buiten bent, je kan het ervaren in het huis, je kan het ervaren thuis, in je slaapkamer, in je gebedskamer, wat dan ook. En zeker ook in het huis van God in de kerk. Maar de aanwezigheid van God leidt altijd ergens toe tot verandering, tot zegen. De Bijbel zegt, een hele bekende psalm, er is overvloed van vreugde in uw nabijheid, lieflijkheid in uw rechterhand voor altijd. In uw aanwezigheid, in uw nabijheid is overvloed van vreugde. Geen beetje vreugde. Geen beetje blijdschap. We hebben laatst heel veel vreugde gehad. Niet een beetje genieten. We hadden het vanochtend over genieten, maar als je echt van iets kan genieten, is het wel de aanwezigheid van God. Je kan van heel veel dingen genieten in je leven en prediken laten zien is goed, maar het echt diepste vorm van genieten, waar je ook niks moet, is in de aanwezigheid van God. Amen. En ja, ik weet, soms kan die aanwezigheid van God, ik zal je zo een paar voorbeelden geven vanuit de Bijbel, die kan in één keer komen en je wist van tevoren niet dat toen je daarheen ging of toen het daar was, dat in één keer dat je dat zou gaan ervaren of dat je God op die manier zou leren kennen. In de Bijbel zie ik Jacob, hij was op de vlucht voor zijn broer Esau. Hij was op de vlucht en hij had hem bedrogen. Zo, waarschijnlijk zat hij met innerlijke conflicten, met zijn geweten, en hij zat met zijn broer. Angst, bang, op de vlucht, als een zondaar, iemand bedrogen, zijn vader bedrogen, en hij moest vluchten naar een heel echt naar ver, waar het land waar zijn moeder vandaan kwam. Vele honderden kilometers, en toen had je nog geen auto's. En terwijl hij gaat slapen, krijgt hij een droom. U kent waarschijnlijk het verhaal. Hij ziet deze ladder, engelen van God opstijgen, neerdalen. Hij ziet de Heer bovenaan de ladder staan. En hij hoort de stem van God. Ik zal je weer terugbrengen in dit land en ik zal je zegenen. Ik zal zorgen dat er natie uit jou voort gaan komen. Hij krijgt daar een belofte mee. Oeh. Hij wordt wakker en wat zegt hij? Waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Met andere woorden, die avond dat hij ging slapen, legde hij zijn hoofd gewoon op de steen. Zijn kussen was een steen die avond. En, God, en die droom was niet zomaar even je droomt ook wat. Nee, God bezocht hem in de droom. En toen hij wakker werd, zei hij, waarlijk, de Heer was hier. En ik had het niet geweten. Zo met andere woorden, hij ging slapen. Hij ging gewoon slapen. Ik moet wel op de vlucht, ik moet daarheen. Helemaal druk met zijn hoofd misschien waar hij naartoe moet. Maar God bezocht hem in de droom. En zijn ervaring was zo reëel. Hij zei, ik heb de aanwezigheid van God ervaren. Wist je dat in de droom kan ervaren? Een paar keer gehad. Als je echt een droom van God krijgt, dat je de aanwezigheid van God letterlijk kan ervaren. Hij is daar. En je wist het van tevoren niet. En zei hij, ik heb het niet geweten. In het Oude Testament, als we spreken over de tegenwoordigheid van God, was daar de ark als kerncentrum van de tabernakel, later de tempel, waar daadwerkelijk de aanwezigheid van God was. Voor een Israëliet in die tijd, die ark was niet alleen maar een mooi symbool. Het daadwerkelijk wonen van God, dat betekent ook Shekinah, Shekina. Het daadwerkelijk wonen van God was rond die tabernakel. Die wolk die daarop rustte, dat was de wolk van een bovennatuurlijke wolk. Dat moet wat zijn geweest. Hoor. Als ik iets onder het Oude Testament zou hebben gezien, ik weet niet, ja, Rode Zee is leuk, we hebben allemaal mooie avonturen daar zo in dat Oude Testament. Maar ik zou eigenlijk die ark willen hebben gezien. Of rondom de ark, want daar was de aanwezigheid van God. Wat de Joden daadwerkelijk het wonen van God noemen. Zo, het wonen van God was daadwerkelijk, de aanwezigheid van God was werkelijk daar. En die aanwezigheid van God was op die ark. En op het moment dat God wou dat het volk zich verplaatste naar een andere pleisterplaats, die wolk die verhefte zich, die werd in de nacht een vuur, overdag een hand die de weg wees. Een bovennatuurlijke hand. Boven, moet je je voorstellen. Jij ziet bovennatuurlijke hand. Elke keer als je moet reizen, je moet 11 dag reizen daar en dan zie je een hand. En in de nacht is het een vuur. En als op de plek waar je blijft rusten, ik stel maar even voor, die hand gaat zo, hier zo. En op het moment dat ze de tabernakel daar weer klaar hadden gemaakt, woep, die wolk. En voor de Joden was dat het daadwerkelijk wonen van God daar. De tegenwoordigheid van God was niet voor hun een sprookje of iets wat leuke, mooie theologische praatjes over kon houden. Voor hun was dat zelfs visueel zichtbaar. En dat was ook gevaar, want dat was heilig. Het was zo heilig dat niemand daar kon komen. Alleen Mozes en de hoge priester 1 keer per jaar. Maar Mozes verlangde zo naar die tegenwoordigheid van God. Waarom? Omdat op de dag dat hij geroepen werd, hij zag en ervaarde de tegenwoordigheid van God in de brandende braamstruik. Toen hij de tegenwoordigheid van God zag, ervaarde, en hij was gewoon een herder, hè? Hij had een man vermoord, 40 jaar lang was hij al aan het verwerken. En plotseling, weer zo'n moment dat hij het ook niet had geweten. Hij was een schaapje op zoek en hij komt daar ergens in die rotsen. Plotseling is daar een brandende braamstruik. De Bijbel gaat je vaak leren het woord plotseling als het gaat over de tegenwoordigheid van God. En in één keer is daar die brandende braamstruik. En hij ziet daar dit gevaar. En hij hoort daar de stem van de engel van de Heer. En hij zegt, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Waarom? Wat maakte die plaats anders dan alle andere zandkorrels daar in die woestijn en alle andere rotsen en grotten waar je kon komen? De tegenwoordigheid van God. Doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En, God, en wat deed God? God begint tegen hem te spreken over zijn destiny. Waarvoor hij geboren was. Nou, Mozes, kijk, dit is met heel veel mensen zo. De Bijbel geeft inzicht in handelingen in het Nieuwe Testament in het hart van Mozes. 40 jaar daarvoor ervaarde hij al een roeping op zijn leven dat hij bestemd was om het volk Israël te bevrijden. Wist je dat? Hij ervaarde al, dit is met heel veel mensen zo, die ervaren al een bepaalde roeping van God op hun leven. Alleen wat zien we Mozes doen? Hij gaat het op zijn eigen manier invullen. Hij ziet hier, Egyptenaar slaat een Israëliet. Hij stapt tussenin en hij slaat die Egyptenaar dood. En de Bijbel zegt in het boek Handelingen, door de mond van Stefanus, hij dacht door eigen hand het volk Israël te bevrijden. Hij zag de nood, hij voelde de roeping, maar hij ging het op vleeselijk, menselijke manier oplossen. Hij sloeg die man dood, de farao kwam het te horen, hij moest vluchten. En nu 40 jaar later, in één keer als het ware uit het niets, is hier in één keer die brandende braamstruik. Hij staat in brand, maar toch niet. En in één keer ervaart hij voor het eerst in zijn leven de tegenwoordigheid van God. En God bepaalt hem opnieuw op de roeping. Wat hij voelde was wel goed. Want hij zou, God zegt, ik ga jou gebruiken om voor farao te staan. En mijn volk te bevrijden uit slavernij. Want ik heb hun smart gezien en ik heb hun roep gehoord. Ik wil dat je weet vanavond, God, hoort je smart, God kent je smart en hij hoort je roep. En hij hoort je gebeden. Alleen wat u nodig hebt is in die manifeste aanwezigheid van God te ervaren. Te komen. Dat de Heer daadwerkelijk u kan aanraken. Wat gebeurde daar met Mozes? Mozes werd genezen. Ik heb ontdekt elke keer en in mijn eigen leven ook. Als je de tegenwoordigheid van God ervaart, word je genezen. Genezen van al die jaren daarvoor. 80 jaar daarvoor. Opgegroeid bij de Egyptenaren. Niet bij je eigen familie. De Israëlieten aanvaarden je niet, de Egyptenaren aanvaarden je niet. Wat denk je? Afwijzing. Dan groei je op, je bent een herder. Terwijl je die roeping op je leven voelt. En ik geloof daar in die aanwezigheid van God werd daar genezen. En wat zie ik in het leven van Mozes? Het is openbaar voor me. Die aanwezigheid van God is eigenlijk de rode draad in zijn leven. Want die wolk, die ervaring zou hij later nog heel veel malen ervaren. Hij wandelt met God. En op een gegeven moment is het zo sterk. God was boos op het volk. Omdat het volk elke keer de rug toewierp. Gouden kalf, andere goden begon te aanbidden. En God zegt, ik heb geen zin meer. Als ik even menselijk mag zeggen, ik heb geen zin meer in dit volk. Mozes, ik zal een engel sturen om ze naar het beloofde land te gaan. Ik zelf zal niet meegaan. Wat zegt Mozes? Heer, als uw tegenwoordigheid niet met ons meegaat. Nou, de meeste mensen, they would have settled for less. De meeste mensen, they would have settled voor een engel. Man, een machtige engel die voor ons uitgaat. Mozes zei, nee. Als uw aanwezigheid niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En hij verlangde toen de aanwezigheid van God gemanifesteerd te zien. En hij zag God van achteren. Lid Exodus 34. Mozes' leven was doordrenkt van de aanwezigheid van God. Hij was 40 dagen met God op de berg. En de Bijbel zegt zijn aangezicht straalde, want die aanwezigheid van God krijgt, en dat is ook wat er gebeurt in je leven, die krijgt effect op jou, dat krijgt gevolg, het wordt zichtbaar. En dan hebben we daar die ark. Nou, ik heb echt geweldig nieuws. Want die ark in het Oude Testament was het daadwerkelijk wonen van God. Later verebt dat weer naar de tempel, naar Salomo. Al die koningen, ze verkwanselen het. Alles wordt weggevoerd, tempel wordt leeggeroofd. Het is trouwens nog een hele interessante discussie waar die ark vandaag de dag is. Maar dat laat ik wel over aan archeologen en wetenschappers. Maar het is interessant. Waar is die ark nu? Nou, we lezen nog de dagen van Salomo. Alleen een aantal keren in de Bijbel komt hij nog terug. David ging weer naar de Filistijnen, kwam hij weer terug. En er was nog steeds power daarin, hè? Een glorie van God. Maar wat leert de Bijbel? Op een dag wordt Jezus Christus geopenbaard. De Bijbel zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. En nou, het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld, staat er in de oude vertaling. Of in de nieuwe vertaling, heeft onder ons gewoond. De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus Christus, God, vlees, mens werd. En onder ons ging tabernakelen. Jezus is eigenlijk de ark. Hoort u mij? Jezus is een wandelende ark. Zie, die ark in het Oude Testament was op één plaats. Later in de tempel, hij was altijd daar, daar was de Shekinah, daar was het wonen van God daar. En mensen, daarom ook de Joden, als ze bidden, bidden ze naar Jeruzalem. Waarom? En ze baden naar Jeruzalem. Waarom? Daniel bad naar Jeruzalem. Waarom? Vanwege die ark. Er is niks, God is geen God van stenen, maar vanwege die ark. Maar nu Jezus Christus komt, en hij was de wandelende ark, de tegenwoordigheid van God was en rustte op hem en in hem. En er was een wolk van glorie in hem en rondom hem. Dat iedereen die hem aanraakte, de tegenwoordigheid van God zou ervaren, genezen, verlost, bevrijd, etc. werd. Hij was een wandelende ark. Johannes zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes beschrijft hem, die glorie, die heerlijkheid, die was in hem. Zo, het was mooi geweest in het Oude Testament als je de tabernakel had gezien en je had de ark mogen of kunnen zien. Er was een voorhangsel voor, dus het was niet eens mogelijk. Nou komt Jezus, de wandelende ark, en iedereen kon hem zien. Iedereen kon hem voelen. Had je naar hem toe gegaan als jij in Israël woonde 2000 jaar geleden eigenlijk? Had je lekker in je huis gebleven, blijf lekker blijven vissen of zo? Huh? Ja, menigte kwamen om die levende tabernakel te zien. Om die wandelende ark te zien. En overal waar hij kwam, wat gebeurde er in zijn aanwezigheid? Genezing. Bevrijding natuurlijk, maar even de kern. Overal waar hij kwam, genezing en bevrijding. En nou komt het glorie, nou komt het mooie. Hij stierf van het kruis. Hij stond op uit de dood. Hij wandelde nog 40 dagen en dan 10 dagen later is het de Pinksterdag. En dit is de bedoeling van Pinksteren. Dat die glorie, die Shekinah, dat wonen, die tegenwoordigheid van God, die kwam toen rusten in de kerk. En nogmaals, de kerk was geen gebouw, hè? Deze 120 volgelingen, discipelen, die waren samen. En de glorie van God, dat wonen van God, dat inwoning van de geest kwam daar. Vanochtend ook wat over gehoord. En uiteindelijk kwam dat in de hart van die gelovigen daar. En wat zien wij zo meteen? Nou, laat het alvast, Handelingen 5, je kan alvast opzoeken. Wat zien we vervolgens? Dat overal waar die kerk ging, hetzelfde gebeurde als overal waar Jezus ging. Want die tegenwoordigheid van God was niet meer een locatie, was in de gelovigen gekomen. En als die gelovigen samenkwamen, of als die gelovigen uitstapten, of als die gelovigen de zieken tegemoet traden, kwam daar genezing. Zo nu zien we onder het Nieuwe Testament dat de tegenwoordigheid van God woont en rust in en door de gelovigen. Dit is revolutionair. Als je hierover gaat nadenken, mediteren. Dat de tegenwoordigheid van God, dat is wat de Bijbel leert, hè? Paulus zegt, jij bent nu een tempel van de Heilige Geest en de Heilige Geest woont in jou. Zo, als jij woont nu, als jij loopt nu, eigenlijk, dit is Gods bedoeling en Gods wil, jij bent een wandelende ark. In Christus. Om wat te doen? Genezing te brengen. Heling, verlossing, vernieuwing, blijdschap, vreugde. Gods wil. Ga even met me naar Handelingen 5. Ik hou van dit stuk. Vers 12. Bekend gedeelte. De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. Wie? Jezus? De apostelen. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En ofschoon niemand zich bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen. En ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat. In de hoop dat toch tenminste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen zou vallen. Want wat zou er dan gebeuren? Hier is Petrus, een wandelende ark. En de zieken hadden geloof en was zo, hun geloof was zo sterk. Als ik het verhaal lees, ik denk dat ze rekening hielden waar de zon zou staan op het moment dat Petrus ongeveer daar lang zou komen gaan. Weten dat hij voor de zieken zou bidden. En als ze dan hielden ze rekening met de zon. En dan denk ik, oké, zo. En dan staat die schaduw precies zo. En dan legden ze de matrassen precies daar aan de kant van de straat. Huh? En Petrus was waarschijnlijk helemaal niet met hun bezig. Petrus was waarschijnlijk helemaal niet zo met hun bezig. Want ze hoopten. Net als die bloedvloeiende vrouw. Jezus was ook niet met die vrouw bezig. Zie, dit is de glorie van die ark. Dat is wat ik hou ervan. En ik geloof nog in veel meer getuigenissen daarin. Als we samenkomen als deze. Als we komen gewoon naar Glory Now of naar diensten. Maakt niet uit hoe we ze noemen. En dat mensen gewoon genezing, bevrijding, allerlei dingen vinden, ontvangen, bovennatuurlijk, in de aanwezigheid van God. Tijdens de aanbidding. Ik ga het zelfs krachtiger zeggen, dit gaat straks ook gebeuren. Tijdens de bekendmakingen. Van een mannendag of zo. Of een vrouwen-event. Of wat kunnen we allemaal meer? Een bijbelstudie. De bekendmakingen van die volgende week zondag. De bekendmaking van de gebed. Er wordt bekendgemaakt, moeder, ja, volgende week woensdag gebedsdienst, 8:00, zorg dat u er allemaal bent. En terwijl die bekendmaking eruit gaat. In the presence. Daar gebeurt het. Kijk Jezus. Was hij de wandelende ark? Klinkt als een wandelende tak. Wandelende ark. Bewegende ark. Toen hij thuis was, zegt Marcus 2. Hij was bezig aan het prediken, aan het onderwijs geven over het koninkrijk van God. Die verlamde man, het was nodig dat hij kwam in de tegenwoordigheid van Jezus. Zie, alleen horen, alleen op het dak was niet genoeg. Dus dat is vandaag met mensen, ik kom in de kerk. Of ja, maar ik hoor een preek of zo. Alleen luisteren met hun oor op het dak. Je moet nagaan, deze gasten met zijn vier vrienden waren echt afgestemd op wat daar beneden gezegd wordt. Want ze moesten hem precies brengen waar Jezus stond. Zo, ze moesten hem laten zakken precies op het moment. Dus ze waren dus aan het luisteren, het afstemmen. Ze luisterden naar hem, ze luisterden naar zijn stem. Maar nog steeds was het luisteren naar zijn stem niet voldoende om die genezing en doorbraak ook daadwerkelijk te zien. Ze maakte het gat in het dak, ze liet hem vallen en ze bracht hem in de tegenwoordigheid van Jezus. En daar gebeurt wat. Het eerste wat de Heer zei, hij zei, je zonden zijn vergeven. En hij zei tegen de fariseeërs, omdat je mag weten dat de Zoon des mensen macht heeft om zonden te vergeven, sta op en wandel. En die man in de aanwezigheid van Jezus en door het woord van Jezus staat op en wandelt. En hij wordt genezen en hij wandelt gezond naar huis. Dit moet je een keer filmen eigenlijk, al deze dingen, hè? Hoe denk je dat die vier vrienden daar waren? Ze zitten daar op dat dak. Hebben net al die moeite gedaan. Ze kijken naar beneden. Misschien, ik denk dat ze, die fariseeërs die er waren. Er waren fariseeërs in het huis. Hè? Dit was Jezus' eigen huis. De Bijbel zegt toen hij thuis was. Jezus had ook een huis. Niet lang daarna, want daarna begon zijn reis in de bediening. Maar hij had een huis. Het gat wordt daar. Jezus geneest die man. Die fariseeërs vonden het helemaal niks. Zie je vaak, hè? Deze tegenstrijdigheid in de Bijbel. Al die menigte, de scharen, super dankbaar, blij. Jezus doet al deze wonderen, hij geneest de zieken. En dan die gezichten van die fariseeërs. Dat maakte er vroeger mooie schilderijen van. Dan zie je die fariseeërs zo kijken. En de scharen is blij, maar de fariseeërs waren niet blij. Bij elk wonder dat Jezus deed, ze gingen steeds sikkeneuriger worden. Dus nu waren ze bij hem thuis, want ze wouden wel eens horen wat Jezus allemaal te vertellen had daar. En die fariseeërs geven die. Ik heb dat in genezingsdienst ook wel eens meegemaakt. Echt die religieuze mensen, wat voor gevoel ze geven. Ze komen even checken naar die genezingsdiensten. Ze willen wel eens weten of het echt is en zo. Maar hun hart is meestal, in ieder geval een echte fariseeër zoals de Bijbel dat laat zien, is niet in God, is niet met God. En is ook niet blij als mensen gezegend worden. Want ze zijn alleen maar bezig of ze dat theologisch kunnen, ergens een tekst kunnen vinden wat misschien iets kan ontkrachten of zo. Hier hebben we deze fariseeërs. Kan nagaan, de aanwezigheid van God is daar. De Heer Jezus zelf is daar. En dus dat leert mij ook veel dingen. Onder die aanwezigheid van God kan daar zijn, kan geopenbaard zijn. En nog steeds zie je twee groepen mensen. Je hebt daar de fariseeërs en mensen die echt de gelovigen, gewoon de scharen, de discipelen. Ook daarin ook allemaal lagen. En die fariseeërs gaven Jezus het gevoel, nee, niet doen. Hij gaat toch niet binnen nu? Hij gaat toch niet genezen nu? Hij gaat toch niet zeggen, pak je matras op en wandel? Wat voor gevoel geven die mensen aan Jezus? Wat voor gevoel gaven die mensen aan die vrouw die de voeten van Jezus wast? De Bijbel maakt dat tijd heel duidelijk hoe fariseeërs zijn. Jezus weet toch wel dat die vrouw een grote zonde en prostituee is hier in de stad. Jezus weet toch wel wie die vrouw is. Wat doet die nou? Ze durfden, omdat ze respect hadden voor Jezus, niet gelijk wat te zeggen. Maar Jezus later openbaart hun gedachten. Al die fariseeërs daar, alleen Jezus. Hij laat lekker zijn voeten masseren, mag ik zo even zeggen. Hij laat lekker die vrouw aan zijn voeten zitten. Hij heeft helemaal geen probleem. Die vrouw breekt, die is helemaal naar gebroken uit. Ze moeten huilen. Met haar haren en met haar tranen was ze de voeten van Jezus. Nou, de meeste mensen vandaag de dag zouden helemaal gillen. Om zo'n tafereel mee te maken. De intimiteit, wat daar plaatsvindt. Heel veel mensen vandaag de dag hadden daar een of andere verschrikkelijk religieus stempel op gegeven. Kijk in de kerk wat daar gebeurt. We zouden dat zou gelijk de media hebben gehaald. En we zouden dat gelijk echt demoniseren. Kijk dan. De Heer Jezus laat zich gaan bidden door een prostituee, bla bla bla. Allerlei dingen, kijk wat daar gebeurt. Waarom? Omdat die mensen zelf daar moeite mee hadden. Want die mensen zelf hadden dat eigenlijk moeten doen wat die vrouw deed. Maar ja, ze waren te heilig. En die fariseeërs geven zo'n gevoel. Die gaven ze ook aan die verlamde man. Kan nagaan, die verlamde man, die zieke. Na zoveel moeite komt hij eindelijk daar. Hij is al helemaal gedragen vanaf huis door zijn vrienden. Op een of andere soort van vorm van matras. Heel veel moeite. Die weg daar naartoe was echt niet lekker geweest. Allemaal om in de tegenwoordigheid van de Heer te komen. Ze komen eindelijk daar. Blijkt er een grote schaar. Het huis is vol. Ze kunnen niet naar binnen. Nou, de meeste mensen dan druipen af. Ja, het is blijkbaar niet onze tijd. Nee, God, blijkbaar wil God het niet. Anders hadden we wel. Zo denken mensen vaak, hè. Het is blijkbaar niet mijn tijd. Maar die vier vrienden waren mannen van geloof. Nee, wacht even. Ze vonden een weg. Hé, hier op het dak. Ze klommen op het dak. En dan komt dat moment. Nou, wat denk je toen die man naar beneden... Dat gebeurde rustig, hè? Ik weet niet, ik heb nog nooit een man met z'n vieren naar beneden... Maar ik heb wel eens met verhuizen en zo... Dat duurt eventjes, toch? Oké, stel je voor, het duurt 2 minuten of zo. Ik noem maar wat. Met z'n vieren, langzaam. Je allemaal afspraken maak je. Rustig, vriend. Rustig. Oké. Ze moeten ook allemaal gelijk, hè? Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wonder van het geloof van die vier vrienden groter dan wat Jezus daar eigenlijk doet. Als ik met 4 vrienden of 4 gasten hier uit de kerk... je moet echt geloof in mij hebben. Ik heb jeuk. Oh. Gaat die al. Je moet er meer een glijbaan, zeg maar. Kan je nagaan hoeveel geloof die mensen hadden in de tegenwoordigheid van Jezus, hè? Die mensen hadden geloof, die wisten, oké, die fariseeërs veroordelen wel. Zelfs als ik het dak van Jezus sloop. Hey. Zelfs als sloop ik dit dak, zijn dak. Zelfs al maak ik hem dakloos. Zelfs al maak ik hem nu dakloos. Ja, ze zagen misschien de wolken ook al komen van de regen. Jezus zou natte voetjes krijgen. Maar zoveel vertrouwen hadden ze in de liefde van de meester. Vandaag de dag, jongen. Wij hebben een hele Bijbel. Hele 4 evangelie om het hart van Jezus te kennen. Dat hadden die mensen niet. Ze hadden hem misschien 1 of 2 keer zien opereren in de stad. Ze hadden de liefde gezien die hij had voor zieken en voor mensen in nood. En ze vertrouwden. En ze vertrouwden de aanwezigheid van God, van Christus. Ze laten hem zakken en reken maar dat die fariseeërs, ze werden steeds bozer. Ja. Eerst al gaat het dak open, konden ze niet goed luisteren naar wat hij hier allemaal te vertellen had. Ja, want zij waren wel heel belangrijk. Ze moesten natuurlijk wel horen wat Jezus allemaal te vertellen had. Ja, sommige mensen worden zenuwachtig als baby's huilen in de kerkdienst. Sommige mensen durven niet eens naar familiedienst te komen, want er zijn te veel kinderen. Kunnen ze niet handelen. Ik denk dat je heel veel problemen had gehad als je 2000 jaar geleden had geleefd. Moet je bij Jezus zijn. Laat de kinderen tot mij komen. Ik heb toch niet allemaal gedrukte herrie. Ik hoor eens aan mij. Ja, Jezus gaat heel anders met kinderen om dan je denkt, hè. Gelukkig wel. Ja, nu u ook. En ik, laat me ook bij mezelf blijven. Die fariseeërs worden boos. En ik geloof, die druk neemt alleen maar toe. Jezus voelde dat. Blijkt uit zijn reactie daarna. Eerst dak open, geluid. Dan alle aandacht ging naar die man. Toch? Ja, als dat hier zou gebeuren. Zo. Dat ding komt op mijn hoofd. Als dat hier zou gebeuren. In ons vorige gebouw hadden we een beter voorbeeld. Hier zo, ja, dat dak hier, dat koperen dak. Dan moet je echt sterk zijn om te slopen. En alle aandacht gaat dan naar die man. Die fariseeërs krijgen in één keer geen aandacht. En die man staat voor hem. En wat zegt Jezus als eerste? Je zonden zijn je vergeven. Power. Je zonden zijn je vergeven. Op basis waarvan genas Jezus de zonde van deze man? Ook een interessante. Op basis van het geloof van die vier. En ook van hem, want hij was ook gekomen. Maar het is wel een hele interessante. Maar hij ontving vergeving. En dan zegt hij, opdat jullie mogen weten. En ik geloof dat dat ook heel erg te maken had met die fariseeërs. En voor ons nu 2000 jaar later, die het nog steeds lezen en daardoor gezegend worden. Dat je mag weten wie ik ben. Pak op je matras, sta op en wandel. En wat was er? Hij werd in de tegenwoordigheid van Jezus gebracht. Ik geloof dat ook de komende jaren. Neem gewoon mensen mee naar het huis van God. En denk bij je van tevoren, maar niet, als er maar niet in tongen wordt gebeden, als er maar niet geprofeteerd wordt, als er maar niet te veel Engels wordt gezongen, als er maar niet, weet je, laat dat los. Oh, als die of die maar niet predikt, als pastor Arne maar niet al lang doorgaat, wij gaan allemaal maar invullen. Breng ze gewoon in de tegenwoordigheid van God. Of, nog beter, thuis, of bij hun thuis, en je gaat gewoon met hun bidden. Want dat brengt die aanwezigheid van God die ook in jou is. Naar buiten, als ik zo mag zeggen. Mag ik voor je bidden? Ik kan ze meenemen naar de kerk, nog beter als dat toch is. En laat ze die aanwezigheid van God maar ervaren. Ik heb ontdekt, we gaan zo snel invullen. Maar ik heb ontdekt, nieuwe mensen willen het ook wel voelen dan. Als ze dan komen in de kerk, van nogal weer zo iemand voor de eerste keer. Als ze dan komen in de kerk, voor de allereerste keer, laat het dan wel echt zijn. Laat die God dan echt zijn. Laat die genezing dan echt zijn. Laat er dan iets ervaren worden in het hart. Laatst was hier een vrouw voor de allereerste keer in de kerk. En ze zei later tegen me, ik heb de hele dienst gehuild wat ik hier voelde. Zo liefde. Mensen kennen dat niet. Die liefde van God, die als het goed is voor jou en mij als gelovigen normaal zijn. Ze kennen het echt niet. De wereld buiten kent dat echt niet. En misschien ben je hier vanavond meegenomen. Hey, het is heel goed dat je hier bent om die liefde van God te gaan ervaren en te leren, te horen, te kennen, te begrijpen. Amen. Het is een hele andere dimensie, een hele andere liefde dan menselijke liefde. Yes. De aardse liefde, dan conditioneel, voorwaardelijke liefde. De liefde van Jezus. Amen. En in de aanwezigheid van de Heer werd die man gezond. Nou, dit is de film eigenlijk die ik wel zou willen zien. Die reactie van die vier vrienden daarboven. Man, ongekend, jongen. Dat is toch mooi. Je hebt je vriend meegenomen. Hij wordt genezen. Die fariseeërs, ik vind dat het mooiste in de Bijbel vaak. Die krijgen gewoon 23 klappen aan alle kanten. Jezus zet ze altijd op hun nummer. Hij maakt even heel duidelijk wat de echte waarheid is. En dan die vrienden daar zo. Ja, die touwen. Ja, je hoeft hem niet meer omhoog te hijgen, hè? Ze waren in één keer werkloos. Dakloos, werkloos. Hey. Je wil bij Jezus komen. Er zijn een paar dingen die kunnen gebeuren. Ja, je wordt in één keer dakloos. Hij roept je om naar het buitenland te gaan. Je wordt in één keer werkloos. Hij vraagt je om voor hem te werken. Kom maar, tegen wie predik ik hier zo eigenlijk? Amen. En kijk hier in Handelingen. We zien hier eigenlijk weer de tegenwoordigheid van God, maar nu in de kerk. Paulus zou dat later herhalen als hij gaat uitleggen hoe de profetische, hoe de tegenwoordigheid van God gemanifesteerd wordt in de kerk door het profetische. In 1 Korinthe 14, dan maakt hij duidelijk van, de bedoeling is dat mensen God en de aanwezigheid van God ervaren als ze komen naar de kerk toe. Daarom zegt hij, geef ruimte aan de gaven van de geest. Daarom zegt hij, geef ruimte aan de charismata. Daarom zegt hij, geef ruimte aan het profetische. Zodat als mensen komen in het huis van, in de kerk, in het huis van God, als gelovigen samenkomen, of het nou in een kleine kring is of in grotere diensten, of dat het heel massaal is, dat mensen de tegenwoordigheid van God ervaren. Zeg heel eerlijk, wanneer ben jij veranderd? Die keren dat je veranderd bent, getransformeerd bent. Ik weet zeker, het komt alleen door de tegenwoordigheid van God. Je hoorde het woord en je voelde de aanwezigheid van God in dat woord. Als ik zo mag zeggen. Het was meer dan een paar letters of een zin met woorden. Het was geladen met de tegenwoordigheid van God. Zie, toen Jezus dat sprak, die woorden waren geladen met de aanwezigheid van God. Dat is eigenlijk het echte profetische. Dat zijn woorden geladen met de aanwezigheid van God. Het zijn woorden geladen met de adem van God, alsof God zelf zou spreken. Ik geloof dat dat de bedoeling is. Halleluja. Ik heb mensen zien genezen in de tegenwoordigheid van God. Op een dag was ik met mijn pastor op een campagne in een stad in Nederland. En hij was iemand, pastor Zelstra was iemand die echt hield van 1-op-1 bedienen, onder handoplegging, onder de gaven van de geest, waarin hij vaak openbaring kreeg over bepaalde nood of dat leven of ziekte, wat het probleem was. En zo was hij gewend te bedienen. Heel veel vanuit die jaren, vanuit de evangelische Pinksterbeweging, waren gewend zo te bedienen onder handoplegging. Nog steeds, helemaal niet verkeerd, hartstikke mooi. Maar zo was hij gewend om te bedienen. Zo, die diensten was ook altijd lang, want 1-op-1 werd er voor iedereen gebeden. Echt oldschool. Het is echt oldschool. Maar ook, het is niet verkeerd, hè? Maar alleen, dan krijg je diensten als er 2000 mensen zijn. En 1600 mensen willen 1-op-1 bediend worden door de man van God. Hey. Nou, ik kom daar vandaan. Ik heb dat 20 jaar of zo meegemaakt. En maar we hadden diensten tot 1, 2, 3 uur 's nachts. Elke week en een paar keer per week. En 's ochtends begon, moest je gewoon weer werken, hè? En zo heb ik, weet ik hoeveel duizenden diensten meegemaakt. Boom, boom, boom. En krachtig gebeurden mooie dingen. Maar in deze dag wat ik wou vertellen, was ook gewoon zo gewend om te bedienen. Maar de aanwezigheid van God, plotseling, hij had net voor een paar mensen gebeden, was zo sterk, dat hij niet kon, hij werd zo eigenlijk gewoon maar, ja, ik noem maar gevriesd door God. Want hij kon helemaal niet meer. Ik heb hem niet vaak meegemaakt dat hij niet meer kon praten, maar hij wist niet wat hij moest zeggen, want hij ervaarde in één keer zo'n aanwezigheid, en niet alleen hij, we ervaren dat allemaal. Ik weet niet of die hele zaal dat ervaarde, in ieder geval wij op de eerste rij en ik, hij en mensen die even in die bediening stonden. Er was gewoon een wolk van glorie, van kracht van God, gewoon om hem heen, voor dat hele podium. En dan gaat het erom of mensen het pakken of niet. En of ze het geloven of niet. En hij zei tegen iedereen, kom snel, kom snel, kom snel. Als je genezing wil ontvangen, kom snel, kom snel. Nou, dan moet je net bij Nederlanders zijn. Oh, even kijken, even checken. Oh. Nou, ik moet toch iets in die rij komen staan. We zijn helemaal niet gefocust op God. Nee joh, we denken, baat het niet, als gaat het niet. Laat me ook maar een keer in die rij komen staan. Huh? Zo zijn mensen, hè. Denk, ja, even checken. Eerst even kijken. En voor hemzelf was het... Ja, hij stapte gewoon uit in wat hij ook heel sterk ervaarde. En mensen wisten zich geen houding. Want ja, ze waren gewend. Zo zijn Nederlanders. Moet je kijken in de vier evangeliën. Niks is normaal, hè? Niks is normaal, niks is gewend. Alles is anders. En je weet van tevoren nooit hoe Jezus iemand gaat genezen. Nou, er zijn niet heel veel methodieken, hoor, voor dit soort dingen. En ik zag vervolgens hoe iedereen in die wolk, die kwam, die werd genezen. Niemand legde handen op, niemand bad. Ze kwamen gewoon in die wolk. Een van de mensen die toen bevrijd is, was Marco van der Glind. Ik zag zijn vrouw laatst nog. Hij was zware drugsverslaafd. Zware drugsverslaafde. Hij was gewoon meegenomen naar zo'n dienst. Maar ja, die persoon was slim. Die trok hem gelijk naar voren toen dat woord eruit kwam. Helemaal gelijk. Ja, die gaat denken, ja, je hebt van die mensen nodig. Gewoon net als die vier vrienden. Ja, al die gelovigen, die zaten gewoon nog op hun stoel. Maar ik weet niet wie, maar Marco stond daar. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij daar stond. Helemaal, hij was echt helemaal onder, volgens mij had hij nog net gebruikt daarvoor. Helemaal onder de coke, heroïne, weet ik wat hij allemaal gebruikte. Heroïne in ieder geval, maar hij was volgens mij, ik wil hem nog een keer bespreken. Volgens mij had hij zwaar gebruikt voordat hij naar de dienst kwam. Ik heb vaak meegemaakt. Als mensen zwaar ook, ze ruiken onder alcohol, komen ze binnen. Ze zijn er in ieder geval. Amen. Ja, wij gaan ze gelijk weer veroordelen. Kijk, als iemand christen is, dan is het anders, hè? Dan moeten we opvoeden. Maar als het een zondaar is, man, die komt tenminste. Je wil niet mijn getuigenissen horen van de eerste keer in de kerk, hè? Ja, soms komen mensen nog stoned binnen. Laat maar, ze zijn er in ieder geval. Kom wel goed. Het woord doet wel het werk. En de aanwezigheid van God doet wel het werk. En in die wolk, man. Ik heb later zo, want ik was ook nog. Ik werkte op kantoor. Ik kreeg al die getuigenissen waar ik wel te zien. Mail kwam, ook op telefoon en alles. Hoeveel getuigenissen ik heb gehoord van dat moment. Die uur daar, in die wolk. En het was echt mooi om te zien, want ik kende mijn pastor. Hij wist geen houding. Ja, wat moet je doen? Als de aanwezigheid van God er is. Ja, wij zijn gewend om, ja, we moeten wat doen. Maar we rusten, genieten, zitten. Halleluja. Gewoon die preek van vanochtend in praktijk. Niks kan je doen. En ik heb een paar keer van die speldenprikjes. Als de aanwezigheid van God komt, dan kan je gewoon dan als God bedient. Ah, dat is het mooiste. Echt door de tegenwoordigheid van God. Nou, nogmaals, genezing kan tot je komen door gaven van de geest. Genezing kan tot je komen door het woord van God. Genezing kan komen terwijl je gewoon een preek thuis luistert of een boek leest wat daarover gaat op heel veel manieren. En dat zien we ook voortdurend in de diensten. Maar in de tegenwoordigheid van God gewoon openen. Je moet gewoon weten, God heeft heel veel manieren om te bedienen. En niet één manier is heilig, God is heilig. En hoe hij je wil bedienen, bedient hij je. Maar sta open voor hoe hij ook wil, je wil aanraken, wil zegenen, wil genezen. Halleluja. Hoe hij ook die doorbraak wil geven in jouw leven. Maar het was powerful wat daar gebeurde. En het was niet gepland. Het is vaak een plotseling, hoor. Het is vaak een moment gewoon. Ik noem het de wolk van glorie. Ik weet nog steeds niet hoe ik die dingen moet noemen. Gewoon een wolk van glorie door de aanwezigheid van God. Halleluja. En deze God, de levende God, de God van de Bijbel, hij is hier vandaag. Hij is heel eenvoudig. Hij is vol liefde. En hij verlangt om zijn volk aan te raken. Mensen aan te raken. Mensen te zegenen. Mensen te genezen. Je kan hem ervaren. Je kan hem voelen. Je kan hem horen. Je kan hem zien. Je kan gewoon genezing ontvangen. Hoe dat werkt precies. Ik weet niet alles. Ik weet alleen dat. Als hij er is. We hebben het over een bovennatuurlijke God. We hebben het over een God die alles weet. Alles ziet. Maar ook alles kan. En precies weet waar jouw nood zit. Precies weet waar de situatie is. Precies weet, als ik zo mag zeggen, waar de schoen wringt. Halleluja. In zijn aanwezigheid is alles mogelijk. En om dat te ervaren. Wat denk je wat Gods bedoeling is als de gelovigen samenkomen? Wat denk je nou? Wij hebben kerk een of ander ding van gemaakt, hè? Maar wat denk je nou dat de bedoeling van Jezus is met de kerk? Hij is de kerk begonnen. Hij is de initiator van de kerk. Hij is de oprichter. Niet Arno en Vanessa. Of van welke kerk jij ook komt. Christus heeft de kerk begonnen. En Handelingen 2 eigenlijk met de doop in de geest. Daar werd de kerk geboren. En de initiator is Jezus. De Bijbel zegt, hij is gestorven voor de kerk. Later in de hemel hebben we ook gewoon kerkdienst. Hè? We zijn gewoon de kerk. Halleluja. Elke keer in openbaring, als ik zie hoe de Heer aanbeden wordt, is gewoon kerkdienst. Halleluja, als de Heilige, de Heer, de Vader aanbidden. Nou, wat denk je dat de bedoeling is van Jezus als de kerk samenkomt? Dat hij daar mensen, de kerk als totaal en mensen individueel, zegend. En nood wordt geledigd. Problemen, doorbraken. Mensen komen tot geloof. Mensen komen tot Christus. Mensen worden gered. Ze worden bevrijd, genezen. Ze worden vernieuwd. Ze leren Christus kennen. Ze horen het onderwijs waardoor ze groeien en bloeien en krachtig worden en sterk worden. Ze worden bestand tegen allerlei wereldse invloeden, tegen allerlei verleidingen. Ze worden krachtig gemaakt en sterk gemaakt door zijn geest. Als jij al heel veel jaar in de kerk komt en je hebt nog nooit de tegenwoordigheid van God ervaren in de kerk. We miss out. We miss out. Nou, ik wil niet zeggen dat het dan altijd aan de kerk ligt. Het kan ook aan jou liggen. Maar iets klopt er niet. En waar Jezus is, waar de tegenwoordigheid van Jezus is, is heling, is bevrijding, is vernieuwing. Depressie verandert in blijdschap. De Bijbel zegt rouw verandert in dansen. Waar Jezus is, is transformatie. Iets moet er gebeuren. Iets moet er veranderen, wat alleen Hij kan doen. Zondaar wordt veranderd in heilige. Heilige wordt veranderd in nog heiliger. In heiligingsproces. In toewijding, in discipelschap.